zegen. Er is een enkele mededeling namens de kerkraad. Na de dienst is er gelegenheid om liederen te zingen met betrekking tot Pinksteren. Vanmiddag om 2:30 is er de viering van het Pinksterfeest met de kinderen van de zondagsschool. Ook is er afscheid van de oudste groep, oudste kinderen. Iedereen, heel de gemeente, is hartelijk welkom. Vanavond gaat dominee J.P. Boyten voor. Morgenochtend wordt door een zevental jongeren belijdenis van het geloof afgelegd. Niet alleen jongeren. Daarna wordt ook de heilige doop bediend aan Sarah. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor Stichting Open Doors. En voor zover van toepassing geldt Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, op Psalm 118, 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En we zingen over de eerstelingen. Dat wijst op de eerstelingen van de oogst. En die werden ook met Pinksteren aan de Heere geschonken. Vandaar ook deze psalm, 118, vers 12. Thank you. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, vers 10. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet in het volgende gedeelte samengevat. Ik lees het gedeelte uit Marcus. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij, Jezus, hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welke is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing vindt u in Handelingen 2. We lezen vers 1 tot en met 13 en 29 tot en met 36. Handelingen 2, 1 tot en met 13 en 29 tot en met 36. Dan lezen wij het woord van de Heere. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar. Zie, zij niet al deze die daar spreken Galileërs? En horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten. Cretenzen en Arabieren, wij horen en in onze talen de grote werken van God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. En dan volgde de toespraak van Petrus. En dan beginnen we met vers 29, de aanspraak gij mannen broeders. En die aanspraak die wijst erop dat Petrus zich ook richt tot de Joden. En dat het ook Joden zijn op wie de geest is uitgestort en die samen zijn in Jeruzalem. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David. Dat hij bij de gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zeker het ganse huis van Israël, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. We willen luisteren naar het Pinkster-evangelie vanuit vers 33. En dan vooral ook de tweede gedeelte. Ik lees heel dat vers. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laten we bidden. U hebt gedacht, Heere, aan uw genade. Uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. En we zingen verder met die bekende psalm, dit slaan als aardrijks einde gaande nu onze God zijn heil ons schenkt. Een psalm die we graag zingen met kerstfeest. U hebt gedacht aan uw genade. En de zaligmaker is geboren voor heel het volk. Christus, de Heere, in de stad van David. Maar ook met Pinksteren mogen we het zingen. Mogen we u ervoor danken en u daarom loven. U hebt gedacht aan uw genade. Uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Want u hebt uw geest, die u zo dikwijls beloofd hebt aan Israël te zullen geven. U hebt die geest aan Israël gegeven. U hebt hem uitgestort op alle vlees, op Joden, Jodengenoten en wij heidenen mogen delen in de zegen van Pinksteren. Heren, en wat toen gold dat u uw trouw nooit krenkte en niet krenkte, het geldt ook nu en het zal altijd blijven gelden. U bent die grote vervuller van uw belofte. U bent de God van alle genade. Heren, en daarom komen we bij u op deze Pinksterdag. Waarop we samen de uitstorting van uw geest mogen gedenken. Maar ook omdat we verlegen zijn om die genade, dat u, onze God, ook ons hier in Middelharnis, op gemeenteleden en gasten, maar ook thuis als we meeluisteren, nu u, onze God, uw heil, ja Heere, ons schenkt. Wilt u ook dat werken en realiseren? En wilt u door uw geest die u hebt uitgestort ook plaatsmaken voor dat heil? Wilt u geven dat we erom verlegen zijn en dat we onszelf geen rust meer zouden gunnen? Wilt u die rust ons opzeggen als we nog gerust zijn zonder het werk van uw geest in ons hart, zonder dat heil? Dat we daarom verlegen zijn, dat we daarom zouden vragen, dat we het zouden zoeken. Ja, dat we het zouden ontvangen door het geloof. Heere, wilt u ook deze morgen uw belofte waarmaken en al die gebeden die misschien al wel in de binnenkamer zijn opgezonden of aan de keukentafel bij het ontbijt toen we als gezin uw aangezicht zochten en u baden om de zegen van u voor deze dienst. Heere, zou u ze willen verhoren? U hebt immers uw Zoon gegeven en hij heeft alles volbracht. En daarom kunt u horen en wilt u horen. Heren, schenk ons zo uw zegen. U weet wie we zijn, hoe we hier zitten, met verlangen wellicht of misschien zonder verlangen. Omdat we het gewoon zijn of omdat het moest of om onze ouders maar weer een plezier te doen, ook dat kan. Heren, we hebben een hart dat niet naar u vraagt. En dat geldt ons allen van nature. Maar uw geest maakt doden levend. En uw stem, Heere Jezus Christus, laat doden opstaan. Wilt u dat wonder werken? En ook hen die zo dikwijls twijfelen en die zo worstelen met de zekerheid van het heil, wilt u ze verder brengen, verder helpen door uw geest. We bidden, Heere, voor heel uw kerk, wereldwijd. Ook voor het werk van zending en het werk van evangelisatie. Voor het Bijbelvertaalwerk, juist op deze Pinksterdag, waarop we terugdenken aan het wonder van de talen. Heere, geef dat alle mensen op deze wereld in hun eigen taal mogen horen en lezen van de grote werken van u. Ja, kom, Schepper Geest, bezoek uw kerk met het heil van Christus werk. Hier, maar ook daar waar vervolging is. En waar christenen met gevaar voor eigen leven samenkomen of niet samen kunnen komen. Waar de kerk ondergronds is, waar christenen in containers of in gevangenkampen zitten, werkkampen. Heren, wilt u ze nabij zijn? En zegent u ook het werk van al die stichtingen en organisaties die zich inzetten voor de vervolgde kerk. We bidden voor Open Doors, waar we onze gaven voor zullen geven. Maar ook voor al die andere stichtingen, de SDOK en Hulp Vervolgde Christenen. En wellicht nog anderen, heren, zegen alle arbeiders, alle mensen die zich inspannen om deze dingen ook draaiende te houden, om christenen te bemoedigen, maar om ook de lessen van christenen die vervolgd worden weer door te geven aan ons. Heren, we bidden voor elkaar ook. U weet ook van zorg en van moeite die ons kan bezetten en kan benauwen, van ziekte en pijn. U weet van psychische nood, heren. En we willen u bidden om uw hulp en om uw ontferming. Of u ons in al die dingen vast wil houden, vast wil grijpen. En heren, zegen ook alle middelen om verder te komen in dat donkere dal. Ja, heren, u bent de herder, juist ook voor mensen in het donkere dal. Maar wilt u ook niet alleen uw woord dan zegenen en uw herderlijke zorg, maar ook alle andere middelen. We bidden, heren, voor mensen die op een andere manier te maken hebben met gebrokenheid en met moeilijke, pijnlijke situaties in hun leven, met verwarring en oneenigheid en misschien wel hardheid en ruzies. We bidden om vrede, om liefde, om gebogen knieën. Ja, heren, wilt u doorwerken met uw geest in heel de gemeente. We bidden ook, heren, voor kinderen die niet meer naar de kerk willen en die steeds verder bij u vandaan gedwaald zijn, die steeds harder zijn geworden. Heren, wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze opzoeken? En wilt u zo denken aan uw trouwverbond? En geef dat, ook dat wederhorig kroost dan, je teruggebracht mag worden bij u, die goede koning. Heren, zo zijn onze ogen op u. Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. Zegen alle jongeren die zich voorbereiden op het doen van belijdenis. Ouderen in onze gemeente, maar ook in andere gemeenten. Wellicht ook deze morgen of vanmiddag. Heren, wat groot dat u dat geeft. Maar schenk hen ook uw Heilige Geest. Om niet alleen hun ja-woord te geven, maar om ook naar dat ja-woord te leven. Zo zijn onze ogen op u. Aanvaard onze dank. Hoor onze gebeden. Verzoen genadig onze schuld en zonde. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, Psalm 139, vers 4. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou mijn Heer uw oog niet zien? En het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Dus 139, 4 en 14. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Thank you. Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van gemoed, gedachtig aan de milde overvloed. En wat er verder volgt, willen we zingen als antwoord op de preek. Gemeente, het is feest in Jeruzalem. Het is ook heel druk in de stad. Duizenden mensen zijn naar Jeruzalem gekomen om de Heere te danken. God heeft het koren laten groeien, een rijke oogst gegeven en de afgelopen weken is die oogst ook binnengehaald. En nu op de 50ste dag na Pasen, Pinksteren, dat komt van het Griekse woord 50. Op de 50ste dag willen de mensen twee broden aan de Heere aanbieden. De eerstelingen worden die broden ook wel genoemd. En daarmee zei men, dit brood is van u gekregen, geschenk van u, Heere. U liet dat koren groeien op het land. En met Pinksteren aan het eind van de oogst dus, worden die broden als teken van dank toegewijd aan God. En daarmee wordt ten diepste heel de oogst toegewijd aan Hem. Het is alles van u, alles gekregen van u. Ergens in de buurt van de tempel zijn 120 mensen bij elkaar. Het zijn de discipelen van de Heere Jezus, maar ook zijn broers zijn erbij, zijn moeder, Maria en nog meer mensen die de Heere Jezus liefhebben. Het is nu 10 dagen geleden dat hij naar de hemel ging. En hij had beloofd dat hij zijn Heilige Geest zou sturen. Blijf in Jeruzalem, verwacht daar de belofte van de Vader, had hij gezegd. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Handelingen 1, vers 4 en 5. Nou, daar bidden ze om. Elke dag, 's morgens, 's middags, 's avonds, nu al 10 dagen lang. De Heere doet wat hij belooft. Maar het kan dagen duren voordat hij het beloofde schenkt. Dat is meteen al een les, niet waar? Het geestelijk leven bestaat voor een groot deel uit wachten en verwachten. Aanhoudend bidden, uitzien naar de verhoring en de vervulling van de belofte. Het geestelijk leven. Wachten, verwachten, uitzien naar. Dat is niet onzeker, nee. Want we hebben vaste grond dat God ons bidden hoort. Vaste grond in zijn onfeilbaar woord. Opeens begint het te waaien. Nee, het lijkt zo. Het klinkt alsof het heel hard waait. Het geluid van een harde wind vervult het huis. Wat gebeurt er? Het bidden stopt en als de mensen elkaar aankijken, de discipelen, dan zien ze de tongen als van vuur. Het zijn geen echte vlammen. Nee, het lijkt erop. Wat gebeurt er? Lucas, hij legt het uit in vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En dat heeft gevolgen. Ze beginnen te spreken met andere talen, talen die ze nooit geleerd hebben. En als ze naar buiten gaan, richting de tempel lopen, dan kunnen ze er niet mee ophouden om te vertellen over de grote werken van God. De mensen reageren natuurlijk ook. Wonderlijk, zegt de een. Ze zijn dronken, zegt de ander. Wat is dit? Petrus, de visserman uit Galilea, neemt het woord. Hij is niet bang, nee. Helder en gloedvol begint hij te vertellen. Wat hier gebeurt, mensen, dat is voorzegd in de Bijbel, in de schriften. Weet je hoe dit komt? Jezus zit hierachter. Jezus, Hij leeft. Dat is het. Hij is gestorven, maar Hij is opgestaan. En hier hebt u een teken van leven van Hem. Dat is Pinksteren. Een teken van leven van Jezus. Hij is wel door u gedood, maar Hij is door God opgewekt en aan zijn rechterhand gezet. U kunt het allemaal terugvinden in uw Bijbel, in de schriften, in Gods woord. Psalm 16, Psalm 110. En dan geeft Petrus in die ene volzin onze tekst de betekenis van Pinksteren weer. Hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Petrus legt uit wat Pinksteren is. Daar gaan we met elkaar over nadenken. Aan de hand van onze tekst. Petrus legt uit wat Pinksteren is. En drie woorden zijn dan belangrijk. Het woord belofte. Het woord ontvangen. En het woord uitgestort. U vindt die woorden in de tekst, hè? De belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende. Dat is het eerste punt. We denken na over de belofte. Vervolgens denken we na over dat woord ontvangen, ontvangen hebbende. En tenslotte, Pinksteren heeft natuurlijk ook alles te maken met uitgestort. Dus Petrus legt uit wat Pinksteren is. Drie woorden, belofte, ontvangen en uitgestort. Gemeente, als we aan Pinksteren denken, dan mogen we denken aan dat woord belofte. We hoorden het in de inleiding. De discipelen moesten de belofte van de Vader verwachten. De Heer Jezus gebruikt die uitdrukking in Handelingen 1 vers 4, maar ook in Lucas 24 aan het slot. Ja, aan wie is de Heilige Geest beloofd? Weet jij dat? Aan wie is de Heilige Geest beloofd? Aan Israël natuurlijk. Denk aan die machtige beloften uit Ezechiël. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, dat dal van de dorre doodsbeenderen, die allemaal weer bij elkaar komen en die gaan leven. Maar in onze tekst wordt ook gezegd dat hij aan de Heere Jezus is beloofd. Hoe zit dat precies? Daar lopen we op gaandeweg de preek nogal wat verder over na te denken, dat de Heilige Geest, dat de Heere Jezus die geest ook ontvangen heeft als belofte van de Vader. Maar de komst van de Heere Jezus en de komst van de Heilige Geest, die hebben alles met elkaar te maken. Als in het Oude Testament die Heilige Geest beloofd wordt, dan is de tijd waarop die Heilige Geest zal komen altijd ook de tijd van de Messias. De beloofde zaligmaker. God had de uitstorting van zijn geest beloofd aan Israël. Denk aan die profetie van Joël die Petrus citeert in vers 17 en volgende. Maar ook in Jesaja 44 klonk die belofte. Ik zal water gieten op het dorstige, stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten, mijn zegen op uw nakomelingen. Ik zal Israël zijn als de dauw. Dat is ook een soort belofte van Pinksteren, de komst van de Heilige Geest. En dat wijst allemaal naar de heilstijd voor Israël als de Messias zal komen. En daar hebben de gelovigen in Israël naar uitgezien. De komst van de Messias. Naar de vervulling van de belofte van de komst van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft zijn discipelen ook dikwijls aan die belofte herinnerd. Vlak voor zijn sterven in Johannes 14 tot en met 16. Ook vlak voor zijn hemelvaart. Ik zal de trooster sturen, de geest van de waarheid. En hij zal u in al de waarheid leiden. Hij zal mij verheerlijken. Blijf in Jeruzalem. Verwacht de belofte van de Vader die u van mij gehoord hebt. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben hun handen gevouwen. En ze hebben gebeden om de vervulling van de belofte. Om de komst van de Heilige Geest. En hij is gekomen met Pinksteren. God heeft zijn belofte heerlijk vervuld. Die belofte is vervuld. Toen en daar in Jeruzalem. Maar die belofte wordt ook vervuld in het leven, in het persoonlijk leven van mensen. Ook nu nog. Want de Heilige Geest is ook ons beloofd. En daarmee ook zijn werk in ons leven. In Galaten 3 vers 13 en 14 staat dat Christus aan het kruis gehangen heeft opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen. Het kruis gehangen opdat wij die belofte van de Geest zouden ontvangen. En zonder dat kruis geen Heilige Geest, geen belofte. En dan door het geloof, zo schrijft Paulus er nog bij in Galaten 3 vers 14. Hij wil ons tot leden van Christus heiligen. Hij wil ons toe-eigenen wat we in Christus hebben. De afwassing van de zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. De heiliging van ons leven. Waar zou je zijn zonder het werk van de Heilige Geest in je hart en leven? Hoe kunnen onze belijdeniscategezanten morgen hun ja-woord geven aan de Heere? Zonder de Heilige Geest, zonder het gebed om de Heilige Geest. En zonder dat ze verlegen zijn om zijn werk, om zijn kracht in hun leven. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn pad ter leidsmast trekken. Dat geldt niet alleen voor belijdeniscategezanten, maar dat geldt voor ons allemaal. Zonder de Heilige Geest. Geen leven, geen geestelijk leven. Blijf je dood in de zonde en in de misdaden. Blijf je dwalen, ben je en ga je verloren. Besef je dat? Dat is nodig om dat te zien, om dat te erkennen. En juist dan, als je dat ziet en als je dat erkent, is het zo rijk als je beseffen mag dat God zijn geest ook belooft. Dat heeft hij bij de doop gedaan, bij de doop onderstreept kun je zeggen. En bevestigd en als een zegel. Ja, het zegel wordt aan de belofte gehangen. Maar ik wilde zeggen als een zegel aan jou gehecht. Maar God hecht zijn zegels aan zijn woord. Maar hij brengt dat woord wel heel dichtbij ook. En daarom zul je nooit te vergeefs op om de Heilige Geest vragen. Je kent die woorden vast wel. En hopelijk niet alleen hier, hè, maar ook hier. Die Jezus ooit tegen zijn discipelen vertelde. Toen hij vertelde over die vader en die zoon. Lucas 11, als een kind enorme honger heeft en vader vraagt om een boterham. Wat doet die vader dan? Legt hij dan een steen voor hem neer op dat bordje? Natuurlijk niet. Of als die zoon vraagt om een ei, doet hij dan een slang tussen het bolletje brood? Nee, zo gemeen is een vader niet. En de hemelse vader, denkt u dat hij het belooft en niet doet? Als u dan, hoewel u boos bent van nature, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn Heilige Geest geven aan degene die hem daarom bidden. Dat is zo'n prachtig woord van de Heer. Om mee te nemen. Als je handen vouwt. Je knieën buigt. En als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dan heb je alles. Want de Heilige Geest is de Geest van God. En hij verbindt je aan God door de Heere Jezus. Dan heb je enige troost om te leven, maar ook om te kunnen sterven. Nou, dat wil God aan jou geven. En dan ga je zien dat je leven leeg is en zinloos als God niet met je is. Als God niet door zijn geest in je hart woont. Hij is beloofd. En zijn werk is beloofd. Ook aan de gelovigen, zeker. En die belofte mag je omzetten in gebeden. En dat is nou het werk van Gods geest. Hè? De geest die doet bidden om de geest, kun je zeggen. En hij leert je de belofte van God omzetten in gebeden. Dat is ook zo'n trek van het leven van Gods kinderen. Het leven met de Heer. Hè? Het uitzien, het wachten, verwachten, gebed. Maar dan wel op grond van wat God heeft toegezegd. Nou, zo wordt die beloofde geest ook ontvangen. En ga je ook leren dat hij werkt in je. Dat is het tweede, ontvangen. Ja, wie heeft de Heilige Geest ontvangen? Nou, de Heere Jezus in de eerste plaats. Aan hem is de Heilige Geest beloofd. Hij heeft hem van de Vader gekregen. Wanneer? In de tekst zie je dat het was toen hij door de rechterhand van God verhoogd was. Dus nadat hij naar de hemel is gegaan en aan de rechterhand van God op de troon is gezet om daar te regeren. Jawel, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Natuurlijk had de Heere Jezus de Heilige Geest al eerder. We geloven in een drie-enig God. En dat betekent dat God de Zoon nooit zonder God de Heilige Geest is geweest. De Heilige Geest die rustte al op de Heere Jezus en die woonde al in de Heere Jezus toen hij in de buik van Maria zat. Toen hij gedoopt werd in de Jordaan. En toen daalde de Geest van God in de gedaante van een duif uit de hemel als zichtbaar teken voor de mensen dat hij voortdurend door de Heilige Geest geleid werd. Maar aan de Heer Jezus was ook beloofd, wanneer hij alles volbracht zou hebben, lijden, sterven, straf op de zonde, die straf op de zonde ondergaan, dat hij zou opstaan uit de dood, dan zou de Heilige Geest en door de Vader gegeven worden op zo'n manier dat hij hem weer door kon geven. Dat hij hem weer uit kon delen. Het is te vergelijken met wanneer de ouders een heel groot geschenk krijgen. Misschien wel een erfenis van hun ouders, wie zal het zeggen. En dat ze dan tegen elkaar zeggen, nou weet je wat, we geven onze kinderen daarvan een deel allemaal. Zij krijgen het om vervolgens weer wat uit te delen. Of de juffrouw op school die krijgt 30 vrijkaartjes voor het zwembad. En wat doet ze? Nou, ze geeft al die kinderen in haar klas geeft ze er eentje. Dus zij krijgt ze om ze vervolgens weer uit te delen. Nou, zo heeft de Heere Jezus door zijn borgwerk, door zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart, de Heilige Geest verworven en ontvangen, niet om hem voor hemzelf te houden, maar om hem weer uit te delen, uit te storten. Waardoor hij op aarde kan gaan werken in harten van mensen. Mensen kan aansporen, kan vernieuwen, kan dringen tot Christus om zo uiteindelijk Christus weer te verheerlijken. Waarom moest dat zo? Waarom zo omslachtig? Waarom zo omslachtig? Dus de Geest eerst gegeven aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus die geeft hem dan weer door aan de mens. Ja, vergeet niet gemeente dat de mens van God is afgevallen. Dat de mens de dood verdiend heeft door de zonde. Hoe kan God genade geven? Hoe kan God zijn geest geven aan mensen? Dat kan alleen maar door het werk van de Heere Jezus Christus. Denk ook aan die tekst uit Galaten 3. Daar wordt het kruis van de Heere Jezus daar ook met die belofte van de Vader, die geest, in één adem genoemd. Buiten Christus om is God een verterend vuur. Dus de Heer Jezus moest eerst betalen, moest eerst aan het recht van God voldoen. En als hij dat niet gedaan had, ja, wat zou de Heilige Geest op aarde moeten doen? Wat zou de Heilige Geest op aarde kunnen doen? Hij zou werkeloos geweest zijn. Tenminste, werkeloos. Het werk van de Heilige Geest is natuurlijk breder. Hij werkt ook in de schepping, ook in de natuur. Maar als het gaat om dat heilbrengende, dat zaligmakende werk, dan zou de Geest werkeloos geweest zijn. Als er geen offer was voor de schuld om uit te delen, om toe te passen. Dan zou er geen toegang zijn naar God. Nou, en die toegang naar God is geopend door het werk van de Heer Jezus Christus. En nu kan de Heilige Geest wel werk doen. Nu kan hij mensen bij de hand nemen om terug naar God te gaan. Naar die troon van de genade. Om door de deur Christus te gaan. Er is nog een reden waarom het zo moest. Want de Heilige Geest die kan niet in het hart van een mens wonen zonder het werk van Christus. De Heilige Geest is heilig. De Heilige Geest is God. Als de Heilige Geest in ons hart zou kijken, dan zou hij zich omdraaien. Niks mee te beginnen. Jij wilt toch ook niet in de gierput vol geitenmest wonen? Dan wil je toch niet wonen? En de zonde in ons hart is nog veel erger. Trots, de hoogmoed die daar woont. Wij mensen hebben God nodig voor elke, voor alles. Elke klop van ons hart en van nature schuiven we hem weg uit ons leven. Trots als we zijn. Trots is het hemd van onze ziel, las ik ergens. Het wordt als eerste aangetrokken, het hemd. Het gaat als laatste weer uit. Trots. En de Heilige Geest haat trots. Het is voor hem een gruwel. Hoe kan God dan wonen? Hoe kan Gods Geest wonen in je hart? Als je niet voor hem bestaan kan. Omdat Christus de Geest heeft ontvangen. De gestorven, de opgestaan. Een hemel gevaren, Heere Jezus Christus. Hij die in het oordeel van God geweest is en de straf op de zonde gedragen heeft. En toen hij in de hemel kwam, naar hemelvaart legde de Vader als het ware zijn Heilige Geest in de doorboorde handen van de middelaar. Als was hij een soort transformator. En met Pinksteren opent hij zijn doorboorde handen en schenkt hij zijn verdiende geest. En dankzij het offer van hem kan die geest die vlekkeloos heilig is in mijn onheilige hart wonen. En dan gaat er ook wat gebeuren. Als God bij je komt wonen en je hart kan wonen. Dan gaat hij zich met dingen bemoeien. Op een heerlijke manier. Maar ook wel op een beschamende manier. Met wat je doet. Met wat je denkt. Want God vindt overal wat van. Dat is maar goed ook. Dan gaat er een andere wind waaien. In je leven, in je hart, in je relatie, in je huwelijk. Invulling van je vrije tijd wordt anders. Je gaat anders met andere mensen om. Je gaat anders praten. En vergelijk het maar. We hebben dat beeld wel eens eerder gebruikt. Als je een huis koopt. Je gaat inrichten. Nou, de een regelt de tuin. En de ander die heeft een sterke mening over de badkamer. En dit moet eruit en dat moet erin. Nou, zo doet Gods Geest ook. Dit moet weg uit je leven en daar moet je nog meer strijd leveren. Je bent veel te slap. En over die drempel moet je ook nog, als het gaat om het doen van de wil van de Vader. Is het jouw gebed? Het gebed van u? Heere, neemt u de teugels maar. Richt u mijn leven maar in.
Zoals Hij dat wil. Zoals u dat wil. Mag Hij dat? Dingen wegbranden. Denk aan die vlammetjes op de hoofden. Hij zei niet alleen in vuur en vlam, gemeente, maar het is ook de geest van de uitbranding. Lees je in Jesaja 4, vers 4. Komt er strijd in je leven. Dan moeten er dingen anders. Dingen weg. Nou, daarin kun je zien of die geest werkt in je hart. Het is belangrijk, gemeente, om dat te weten. Natuurlijk is Pinkster en we denken nou over het heilsfeit. De Heilige Geest is uitgestort in Jeruzalem, op Israël. Maar de vraag, is Hij op mij gegeven? Is natuurlijk ook wel een hele belangrijke. Die mogen we niet laten liggen. Hoe weet je dat? Nou, als je de preek van Pinksteren leest, vanavond hoopt u dat opnieuw te lezen, zag ik op de liturgie. Moet je maar weer eens opletten als je dat doorleest. Petrus is vol van de Heilige Geest, zo zou je dat kunnen zeggen. Maar waar heeft hij het dan over? Waar heeft hij het dan over? Over de Heilige Geest? Nou, niet in de eerste plaats. Alleen in vers 18 en in vers 33 noemt hij de Heilige Geest. Hij heeft het over de Heere Jezus. Over wat de Bijbel over de Heere Jezus zegt. De schriften. Over zijn lijden. Over zijn sterven. Over zijn opstanding. Zijn zitten aan Gods rechterhand. En die laatste verzen 34 tot en met 36 vormen dan de climax als het ware. God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. Jezus. Hij is koning, komt, laten wij hem aanbidden. Over welke vraag ging het ook alweer? Of die geest ook in mijn hart werkt en in jou en in uw hart. Nou, ja, dan is er strijd in je leven gekomen. Hè? Hij woont in je hart en hij gaat zich met allerlei dingen bemoeien. Dingen moeten anders. Maar vooral is de Heere Jezus dan belangrijk voor je geworden. De belangrijkste. Omdat hij voor je zorgt en je vasthoudt en je draagt. Nou, ja, dat ook. Maar niet allereerst. Vanwege zijn borgwerk. Daar heeft Petrus tenslotte over. Omdat hij de straf gedragen heeft die wij verdienen. Omdat als je hem niet persoonlijk kent, je verloren bent en blijft. Als Gods geest in je werkt, dan ga je dat zien. Ga je daarvan schrikken. En dan krijg je de Heere Jezus nodig. En dan ga je tot de Heere Jezus bidden. En dan wil je over de Heere Jezus horen. Dan is een preek zonder Christus een lege preek. En dan wordt ook wat de Bijbel zegt belangrijk voor je. Denk maar weer aan die preek van Petrus. Dat is een en al Bijbelverwijzing, Bijbelcitaat. Belangrijk, gemeente. Werkt, woont de Heilige Geest in je hart, in je leven. Aan de ene kant heb je mensen die het heel veel hebben over de Geest en over zijn werk, over zijn vrucht, over zijn gaven. Meer van de geest enzovoort. Aan de andere kant heb je mensen die het hebben over zondekennis en over berouw en over wat je allemaal moet kennen en ervaren voordat je kunt zeggen dat je kind van God bent. Het allerbelangrijkste is dit, gemeente. Wat Jezus zegt van de Heilige Geest. Hij zal mij verheerlijken. En hij zal het uit mij nemen en het u verkondigen, Johannes 16, dan wordt de Heere Jezus echt de belangrijkste. Dan krijg je de Heere Jezus lief. En dan weet je geen raad als de Heere Jezus er niet zou zijn. En zijn offer voor de schuld er niet zou zijn. En dan wordt niet wat ik voel en wat ik vind en wat ik meen en wat ik... Nee. Dan wordt belangrijk wat de Bijbel zegt. Wat het woord me voorhoudt. Want die geest die leidt immers in al de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Maar ook het woord van God. Dan krijg je die Bijbel lief. En dan wil je niet leven op een andere manier dan de Bijbel je voorhoudt. Al leeft de helft van de zogenaamde christenheid toch een beetje anders. En leven ze toch een beetje meer zoals vandaag de dag gebruikelijk is. Nee, wat Gods woord zegt. Werkt Gods geest in je leven? Misschien blijft het een moeilijke vraag. Maar zou je dan zonder het offer kunnen van Christus? En is dat woord van Christus nou je houvast? En ken je iets van het gebed bij die belofte? En van dat wachten op de Heere, dat verwachten, dat uitzien. God zal zelf jouw leidsman wezen. En jou leren en leiden en zegenen. Al wat u ontbreekt, schenkt hij op het gebed, mild en overvloedig. Jezus, hij heeft de geest ontvangen. De beloofde geest heeft hij ontvangen om hem uit te delen. En al die mensen die om de Heer Jezus verlegen zijn en worden, die hebben hem ook ontvangen. En dat is nou om klein van te worden, ook dat. En daar word je ook klein van, als Gods geest in je werkt. Als je klein wordt, dan kun je niet meer zo gemakkelijk op andere mensen neerkijken. Dat is ook zo'n Bijbels gegeven, waarlangs je je leven kan leggen. Hoeveel ben jij anders dan die mensen uit Romeinen 3, waarvan Paulus zegt, waarvan God zegt, er is niemand die God zoekt, er is niemand die goed doet, ook niet één. En als je die geest nou niet ontvangen hebt, en het bloed van Christus niet je houvast, niet je schat, niet je hoop is geworden, ja, dan ben je op weg naar het verderf, naar de rampzaligheid. Dat is geen andere weg. Er is geen andere plaats waar je zult komen, of in de hemel, of in de hel. Maar dan nodigt de Heer jou om tot hem te gaan. Om je lege handen naar hem uit te strekken. Om je zonden te belijden. Om hem te vragen of hij in jouw hart wil wonen. En dat wil hij, zodat je de Heer Jezus ook lief krijgt. Dan ga je anders kijken naar de dingen waar je altijd zo je eigen gedachten over had. En ineens, dan ga je ontdekken, het draait er helemaal niet om. Wat ik altijd dacht, zo is het niet. Dingen die eerst geweldig waren, dat verliest zijn glans. Dat kan zomaar. En dan laat hij het licht vallen op de Heer Jezus. Hij wordt belangrijk. Je gaat anders denken over de dingen om je heen. Anders denken over God. Anders denken over de Bijbel. Dat is bekering, gemeente. Dat noemt de Bijbel bekering. Dat is een vraag die nog wel eens gesteld wordt. Als ik op bezoek ben bij mensen. Ja, bekering, hè. Wanneer ben je nou bekeerd? Wat is dat nou bekeerd? Nou, dat woord bekering heeft te maken met anders denken. Dat betekent het ook letterlijk. Anders denken over jezelf. Over dingen die eigenlijk niet goed zijn. Anders denken over de Heer Jezus. En dan krijg je een andere richting. Dan krijg je leven een andere richting. Gods geest beloofd, ontvangen. En dan de derde, uitgestort. Pinksteren, ja, wie Pinksteren zegt, zegt uitgestort, kun je zeggen. De Heer Jezus heeft hem ontvangen. Om uit te delen. Uit te storten. Het beeld is duidelijk. Als je een emmer water hebt en je keert hem om, wat gebeurt er dan? Dan wordt alles nat en dan spat het water overal naartoe. Als ik hier sta en ik gooi een emmer water uit, dan worden mijn voeten nat en dan wordt alles nat om me heen. Royaal. Overvloedig. Nou, zo werkt de Heere Jezus als hij zijn geest uitstort. Hij werkt niet met pipetjes, gemeente. Hier een druppeltje, daar een druppeltje, nee. Overvloedig. Ik zal water gieten op het dorstige. Stromen op het droge. Uitstorten van mijn geest. Ja, dat was mijn Pinksteren. Maar doet God dat dan nu ook nog? Pinksteren was eenmalig. Hemelvaart van de Heer Jezus was immers ook eenmalig. De kerst was eenmalig. De Goede Vrijdag was eenmalig. En de uitstorting van de Heilige Geest is ook eenmalig. Maar de kracht van kerst en de kracht van Goede Vrijdag, ja, dat is er nog steeds. En er worden nog steeds mensen gered door het offer van de Heer Jezus. Dankzij de opstanding van de Heer Jezus. En er worden nog steeds mensen getroost, enorm vertroost door het feit dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. En dat Hij daar is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. En er worden ook nog steeds mensen aangeraakt door diezelfde Heilige Geest die toen en daar is uitgestort in Jeruzalem met Pinksteren. Dus de kracht van het uitstorten is er nog, net zoals dat de kracht van de opstanding er nog is. Alleen, Hij werkt heel vaak als de dauw, geruisloos, in stilte. Als je een emmer water leeggiet, dan stroomt het water overal naartoe en dan trekt er in de grond. En als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan vloeit die werking van de Geest overal naartoe. Jawel, dat zie je in Handelingen. De apostelen verkondigen het woord in Jeruzalem en daarna in Samaria. En daarna gaan ze naar de uiterste einde van de aarde. Overal waar ze komen met dat woord, daar werkt de Heilige Geest. Maar niet meer op die manier zoals op die eerste Pinksterdag. En toch ook weer wel. Want waar gaat het om? Met Pinksteren? Maar ook vandaag. Dat het woord klinkt. En dat de Heilige Geest werkt. Dat water, in dat vruchtbaar makende water, in ons hart zakt als het ware. En dat je anders gaat denken. Je zonde gaat belijden. En de Heere gaat dienen. Nou, dat werkt God door zijn geest. Enorm krachtig. En tegelijk vaak in stilte. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer in Zacharia 4. En dan gebeurt er wat. Als het in de woestijn regent in Israël, dan kan het gebeuren dat alles groen wordt. In een mum van tijd. Dat de woestijn gaat bloeien. En als Gods geest werkt, ja, dan gebeuren er wonderen. Dan gebeuren er wonderen, ook vandaag. Hè. Dan gaat er een jongen wegschuilen. Achter het werk van de Heer Jezus. En dan wordt de liefde tot de Heer Jezus in het hart van een meisje geboren. Het is wonder van de levendmakende kracht van Gods geest. Ja, dat zien we niet altijd, maar het ligt in onze ogen. Het lijkt soms zo mondjesmaat. Maar laten we maar naar onszelf kijken. Hoe is het in mijn hart? Waar is mijn liefde? Waar is het vuur van de liefde? De gloed van de liefde voor Christus. De ijver voor de Heer. De bewogenheid met mensen om me heen. De ootmoed. De verwachting. De gemeente, staan we dan niet schuldig? Als we dat zo zeggen. Hoe komt dat? Denken we niet vaak te klein van de Heer? We bidden misschien wel. Maar verwachten we ook. Echt, verwacht u echt. Dat je gebeden hebt en dat je denkt, nou, wanneer zal het komen? Of denk je er helemaal niet bij na? Je bidt zonder de gedachte, de verwachting. Heere, ik heb erom gevraagd, je hebt het beloofd. Wanneer komt het? Spurgeon zegt ergens, wil de Heere zijn kinderen verrassen, dan hoeft hij ze alleen maar te geven waar ze gisteren om baden. Snapt u? Wil de Heere zijn kinderen verrassen? Hoe kan dat toch? Dan hoeft hij ze alleen maar te geven waar ze gisteren om baden. Omdat ze dan weer vergeten zijn waar ze om baden. Zijn kinderen, zegt hij dan ook nog. Dat maakt over klein, hè? Maar laten we daar maar groot van de Heere denken. Werk met uw geest in mijn hart. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. En leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. En weet je wat er dan gebeurt? Ja, dan kan hij je roepen tot een ambt. Of tot een taak in zijn koninkrijk. Mag hij dat? Volg mij, zegt de Heer. Maar dan kun je ook geroepen worden om een hele moeilijke weg te gaan. Waarin je dan toch weer voor anderen tot zegen mag zijn. Op een onnavolgbare manier. Maar hij is het zo waard, gemeend. Als het Pinksteren wordt in je leven, dan zeg je, ja Heer, u mag alles van me vragen. Want u bent alles waard, omdat u alles gaf. Dan komt die breuker met de zonde. Overgave aan de Heer. En als je het één keer mocht doen, ja, dan wil je weer bijtekenen in dienst van de Heer. Je wordt nooit door hem teleurgesteld. Wel als je op jezelf ziet. En dan wil de Heilige Geest ook weer gebruiken om je meer en meer op Jezus te doen zien. Omdat die Geest het je leert. In mij is het niet. In hem is alles. Een overvloed van genade. En dat voor zondaren. Aan hem heb je echt genoeg. En van hem krijg je nooit genoeg. Dat geven God. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, zo vouwen we onze handen bij uw belofte. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn heilige geest geven aan degene die hem daarom bidden. Heren, en geef ons ook die verwachting en dat uitzien. Woon en werk met uw geest in ons hart. Opdat Heere Jezus onze schat zou worden. En dat ook meer en meer. Heren, dank voor uw werk. Wilt u bij ons zijn deze verdere dag? Zegen ons in alle dingen. Breng ons vanavond weer samen rond uw woord. Zegen de belijdenisdienst in Kerk Werve vanmiddag. Wilt u ook daar uw zegen geven. En breid zo uw vleugelen over ons uit. Breng ons ook morgen weer samen met de belijdeniscategezanten van onze gemeente. Wil zelf met uw geest in ons midden zijn. En dat u, Heere Jezus Christus, in het midden mag staan. Wilt u zo werken in de gemeente. Vergeef genadig onze zonden, het gebrekkige, en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 86 en 88 zingen we tenslotte. 86, 88 van 119. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere hier in de gemeente, thuis en ook elders. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.